BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Welkom bij BNR Bouwmeesters. Een verkiezingsspecial voor iedereen bij wie wonen, bouwen en ruimtelijke ordening al tijden hoog op de agenda staat.
U heeft allemaal in uw programma staan, nou ja, 1 miljoen extra woningen bouwen, een ander 900.000.
Ik blik met mijn gasten terug op Rutte 3.
U heeft het trouwens ook allemaal in 2017 gezegd dat het toen ook al een tekort was. Nou, het is de afgelopen 4 jaar niet echt gelukt om dat een beetje weg te werken.
We geven opdrachten mee aan een volgend kabinet.
Als je zoveel woningen moet gaan bouwen, dan moet je toch bijna in Finex-achtige proporties gaan denken?
Nee.
En we proberen de kiezer op weg te helpen, nou ja, waar het kan.
Iedereen kan hier heel stoer staan te doen. Precies. Maar niemand hier die zijn programma heeft laten doorrekenen, komt aan 1 miljoen woningen. Precies. Zo taai is het.
En we praten erover met Erik Verwij, hoofdredacteur van Cobouw. Met Floor Milikowski, geografe en journaliste en schrijver van een heleboel boeken, waaronder Een klein land met verre uithoeken. En we praten erover door met Cindy van der Velde, directeur van vereniging Eigen Huis. Eerste vraag, Cindy, als ik met jou mag beginnen. Kijken jullie, beroepsdeformanten als jullie misschien zijn, bij deze verkiezingen nou specifiek dan naar het thema wonen, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, gebiedsontwikkeling?
Ja, zeker. En wij niet alleen. Want het blijkt dat het thema wonen ook voor de kiezers heel hoog op de agenda staat. Was het voorheen vooral thema's als veiligheid en immigratie. Tegenwoordig gaat het vooral om zorg en om wonen. Dus het is een heel actueel onderwerp wat ook veel kiezers aanspreekt.
Ja, en Erik, jij hebt zelf een bepaalde woonwens. Jij wil graag weg uit de stad.
Zeker.
Je bent niet de enige.
Nee.
Let je daarop bij het stemmen, bij het maken van je keuze, wat erover wordt gezegd en geschreven?
Jawel, jawel. Ik kijk wel. Bijvoorbeeld D66 is voor het hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Ja, die zijn natuurlijk meteen weg bij mij. Na 25 jaar trouwe dienst. Meteen eruit.
Jij wil van, Amsterdam naar het oosten, hè?
Ja, ik wil naar de omgeving van Arnhem. En dat wilden op zich al best een aardig mensen, een aantal jaren geleden. Maar sinds de coronacrisis is het werkelijk een gek huis. Die makelaars zijn gewoon echt helemaal in de war. Die weten niet wat ze meemaken. Die zeggen nog steeds, nee, maar Erik, als je nou gewoon net onder de vraagprijs biedt, maak je een goede kans. En vervolgens komt er iemand langs, die biedt gewoon 3 keer een middenklasse auto eroverheen. Dus dat...
Ja, het thema leeft wel dus.
Zeker bij mij.
Floor, heb jij nog een specifieke woonwens waarbij je ook op let bij de verkiezingen? Of?
Nou, ik let bij de verkiezingen nooit zo op mijn hele eigen persoonlijke onderwerpen. Maar ik heb wel een woonwens, namelijk ietsje groter in mijn eigen buurt in de stad wonen.
Maar als je dan stemwijzers doet of naar debatten kijkt of partijprogramma's leest, zie je iets terug waarvan je denkt over dit thema van nou, daar hebben ze over nagedacht of dat vertellen ze goed of vind je het allemaal... Stellinkje hier, stellinkje daar, hoepeltje hier, hoepeltje daar.
Ja, deels natuurlijk wel, want dat is altijd in campagnetijd. En dat is ook altijd verraderlijk. En zelfs die programma's zijn dan vaak nog wel redelijk doordacht enigszins. Maar dan wat er in campagnetijd naar boven komt, dat is dan toch weer een slap aftreksel van wat er in die programma's staat. Maar wat ik wel vind, is dat er als je vergelijkt inderdaad het thema wonen of het thema stad en land, kansongelijkheid, dan is dat thema natuurlijk nu onwijs veel nadrukkelijker aanwezig in die programma's dan 4 jaar geleden. En ik vind dat alle partijen, dat geen van de partijen heeft de oplossing in zijn geheel. Maar ik vind dat als je naar de partijen samen kijkt, dan zitten alle elementen die samen de oplossing moeten vormen, zitten er wel verspreid over de programma's in. Dus dat biedt wel hoop voor de toekomst. Dat biedt perspectief. Maar het is natuurlijk straks in de formatie heel erg de vraag in hoeverre durven ze het aan om de complexiteit van de opgave te erkennen en daar ook echt mee aan de slag te gaan.
Ja, Cindy?
Nou, alle programma's die hebben wel goede elementen. En wat opvalt inderdaad, het werd ook al in het intro genoemd, dat iedereen aangeeft dat die 1 miljoen woningen erbij moeten komen in de komende 10 jaar. En kijk, Erik, jij geeft aan, je wil van Amsterdam graag naar Arnhem verhuizen. Nou, dat is al een hele uitdaging als ik het zo hoor. Maar ik ga er dan toch maar stiekem even vanuit dat je wat overwaarde in je huidige woning hebt.
Zeker.
En misschien ook nog wel oude hypotheekvoorwaarden.
Mm-hmm.
Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de positie van starters, die hebben dat niet. En die hebben vaak ook nog eens een studieschuld wat hun leencapaciteit drukt. En dat is echt een groep die behoorlijk in de knel komt. En die wordt wel in veel programma's genoemd, maar het wordt nergens echt concreet gemaakt. En dan hebben die starters ook nog eens te maken met veel te weinig aanbod. En ze vissen in dezelfde vijver als beleggers.
Ja.
En ook wij zien in toenemende mate dat mensen die een nieuwe woning kopen, hun oude woning niet verkopen, maar die gaan verhuren. En ook dat is een belemmering vaak voor starters.
Nou.
En daar moet eigenlijk een oplossing voor komen.
Bouwmeesters.
Erik, jij hebt voor Cobouw een grote analyse met je redactie gemaakt van Rutte 3. Wat voor rapportcijfers heb je gegeven?
Ja, laag. Ik zal even kijken wat ik het goed zeg. Kasia Longren een 5, Carola Schouten een 4, Wiebes een 3 en Cora van Nieuwenhuizen een 5. Dus het zijn zittenblijvers. Ik hoop niet letterlijk ook. Maar...
Dan kom je gemiddeld uit op een 4,3.
Ja.
Dat is niet hoog.
Nee, dat is niet hoog, maar ik denk dat het ook wel terecht is. En we hebben echt wel gekeken van wat ging er goed, wat ging er slecht. En ja, als je kijkt, dat is ook de kop boven het artikel. Het is gewoon een hoop gemiste kansen. En ik vind een kabinet wat met zoveel bombarie aan deze periode begon. En ook riep dat ze het groenste kabinet zouden worden wat er ooit was geweest. Nou, daar kunnen we wel een aantal uitzendingen mee vullen. Dat schiet gewoon niet op.
Cindy had het al over starters en nieuwbouw, betaalbare nieuwbouw. Nou, ja. Daar is weinig van terechtgekomen de afgelopen jaren. Heb jij nog iets anders voor wat je opviel uit jullie evaluatie?
Nou ja, kijk, wat Cindy zegt is terecht. Maar je kunt ook heel goed kijken naar de achterliggende redenen daarvoor. Er is heel weinig bouwgrond. Er wordt weinig bouwgrond vrijgegeven. Als het vrijgegeven wordt, kost het ongenadig veel geld. Dus die ontwikkelaar die heeft helemaal geen behoefte om daar lage of middenhuur of middenkoop neer te gaan zetten. Dus het houdt zichzelf ook op een of andere manier natuurlijk in stand. Zolang je dat dus niet verandert, verandert er dus aan die prijzen niks. En komen die woningen voor die starters ook niet. En is die doorstroming er ook niet. En vervolgens gaan we allemaal naar elkaar zitten wijzen. En dat is het grote probleem van dit hele onderwerp. Je kunt zo 10 redenen verzinnen waarom het niet gebeurt. Maar er is niemand die kan zeggen, hey, maar als we het nu eens op deze manier gaan doen, dan lukt het wel. En het ontbreekt volgens mij aan een visie. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe Cindy daarnaar kijkt. Ik zie geen lange termijn visie. Die zie ik sowieso bij Rutte niet. Een echte visie, daar wordt hij ook vaak op aangesproken. Maar ik zie het hier ook gewoon niet. Er wordt niet doorgepakt, er worden geen echte keuzes gemaakt. En je krijgt dus precies wat Cindy net zegt. Een hele doelgroep in Nederland zit gewoon muurvast.
Ja, dat klopt. Ik ben het helemaal met je eens. En de grootste uitglijder van het huidige kabinet vind ik eigenlijk wel de uitspraak van Stef Blok. Ja. Die een aantal jaar geleden gewoon zei, de woningmarkt is klaar. En we hebben geen minister voor wonen meer. En we hebben dus ook niet een echte langjarige visie. Want als het gaat om wonen, dan heb je het eigenlijk over gebiedsontwikkeling. En dat gaat veel verder dan alleen huizen bouwen. Mm-hmm. Dan gaat het over duurzaamheid, over klimaatadaptatie, over mobiliteit, over demografische ontwikkelingen. En dan heb je een visie nodig die verder gaat dan een kabinetsperiode van 4 jaar. Ja. En dan heb je dus ook een minister van wonen nodig die dat met hart en ziel en met bevlogenheid en met plezier zich fulltime daarvoor inzet.
Floor, hoe kijk jij naar dit thema?
Rutte die zit nu 10 jaar ongeveer, geloof ik. Hè? En ik bedoel, als de peilingen gelijk hebben, je weet nooit wat mensen doen op het laatste moment, maar dan zit hij er nog wel eventjes. Maar het is natuurlijk heel interessant dat de man zonder visie, hè, die inderdaad zo te koop loopt met ik heb geen visie, dat we dat jarenlang heeft men dat kennelijk wel prima gevonden. En je ziet dat we zo ontzettend dat pad wat we al zo lang aan het bewandelen zijn, dat dat nu doodloopt. En dat er echt, ja, of je het een visie of een lange termijn plan of wat dan ook noemt, er is een plan nodig voor de toekomst. En wat Cindy al terecht zegt, het is zo complex, die complexiteit van die opgave moeten we echt erkennen. En dat vergt heel veel van ons allemaal. En je ziet inderdaad dat de overheid, lokale overheden, rijksoverheid, marktpartijen, die zitten elkaar nu al 4 jaar of 8 jaar lang aan te kijken. Hè? Want dat bouwen is woningbouw is gedecentraliseerd. De rijksoverheid doet daar heel weinig nog maar in. De markt moet het inderdaad oplossen met die lokale overheden. Maar die komen daar onderling gewoon niet uit. En het wegvallen van de corporaties daarin, omdat die niet meer mogen, is daar ook echt een hele belangrijke factor in. Die waar we heel erg naar leunden. We heel lang opkwamen, een belangrijk deel van de bouwproductie. Nou, die zitten er niet meer. Dat was eigenlijk misschien wel de middengroep in het bouwproces. Mm-hmm. En nu is er heel veel wantrouwen van de verschillende partijen die daar een rol in moeten spelen. En niemand lost dat op. En daar zal echt, of de minister van Wonen of van Ruimte of geef het een naam, die zal er echt aan moeten gaan sleuren en moeten gaan trekken. Die zal die belangen weer bij elkaar moeten brengen. Want het is niet iedereen wil bouwen. Maar inderdaad, hoe dan, wie dan, wat dan, hoe duur, voor wie, op welke manier.
En die stikstof zit dan weer in de weg. En dan zit weer die PFAS en dan weer wat anders.
En het is gewoon echt ingewikkeld. En je ziet, iedereen wil wel door. Maar inderdaad, in die partijprogramma's wil men liever niet erkennen hoe ingewikkeld het is. En Rutte zegt terecht, dat is ingewikkeld. Maar ja, hij was minister-president. Dus als iemand een rol had moeten spelen in het oplossen van die ingewikkeldheid, dan was hij het. En ja, ik hoop toch wel dat we daar echt de komende jaren echt serieuze stappen in gaan zetten. Ja,
ik heb nog een uitspraak van Pieter Omtzigt, nummer 2 van het CDA. Die hoor je net ook al even in het begin. Hij zegt het volgende.
Wat zijn nou de plannen die daaronder liggen om het te doen? Dat is wat ik in Nederland in de publieke discussie mis. Dat is een heel normale vraag in een normaal democratisch proces.
Nou, wij hebben hier ruimte voor discussie, Erik.
Nee, maar dat is echt een terecht punt. En de gemakkelijkheid of het gemak waarmee Rutte dan zegt, ja, het is heel complex. Daarmee maak je de discussie dood. Hè? Dan zeg je gewoon, ja, het is zo ingewikkeld, jongens. Dat hebben we niet even 1, 2, 3 opgelost. Je zou ook kunnen zeggen, oké, er moet een visie komen voor 10, 20 jaar. Maar wat gaan we nou volgende week doen met elkaar als we een nieuw kabinet hebben? Nou, je zou eens kunnen beginnen bijvoorbeeld met die vergunningentrajecten gewoon eens veel korter te maken. Dat is al één ding. Je zou eens kunnen gaan kijken dat je vanuit de overheid wel een bepaalde visie hebt. Dat je het wel op een soort macroniveau aanstuurt. Nu heb je het verhaal dat je elke keer bij een gemeente uitkomt. Nou, ik ben ook nog wel benieuwd straks met die omgevingswet, waar elke gemeente straks weer zelf kan gaan bepalen hoe die met duurzaamheid en woningen omgaat. Het is natuurlijk een drama.
Cindy?
Ja, dat is ook zo. En wat ik vaak ook mis in de discussie is dat een huis is om in te wonen. Dat is een grondrecht in Nederland. En dat is natuurlijk niet voor niets zo. En het gaat wel om mensen. We hadden het net even over die starters. Nou, wij doen onderzoek naar starters. Hoe ervaren jullie dat? 85% zegt dat ze grote problemen hebben om een woning te vinden. Ze rapporteren gevoelens van stress, onzekerheid, frustratie. En een groot deel van hen die stelt grote levensbeslissingen, zoals het aangaan van een nieuwe baan, het starten van een gezin, gewoon uit omdat ze geen woning hebben. En dan gaat het verder dan alleen stenen. En als je realiseert dat je als starter eigenlijk niet meer zonder hulp, en hulp is dan 9 van de 10 gevallen financiële hulp van je ouders, een woning kunt kopen, heel duur moet gaan huren, dus ook niet in staat bent om dat geld te sparen om uiteindelijk toch een woning te kunnen kopen, nou dan kan een kind zien dat je een tweedeling in de maatschappij krijgt. En dat vind ik toch wel heel zorgelijk.
Floor, als je kijkt naar geografie, als je kijkt naar Nederland, we hebben de Randstad, we hebben gebieden daarbuiten. Ik vind de term platteland altijd een beetje denigrerend. Hebben we overal in Nederland eigenlijk dezelfde woonwensen, of moet er ook veel meer maatwerk komen?
Ja, er moet zeker maatwerk komen. En dat geldt niet alleen voor tussen verschillende delen van het land, maar dat geldt ook heel erg binnen bepaalde delen van het land. Hè. Dat je inderdaad in een grote stad, niet alleen Amsterdam, ook Rotterdam, Utrecht, waar dan ook, ziet dat er enorm diversiteit is aan type woonvoorkeuren. Hè. Ik bedoel, ouderen die juist kleiner willen wonen, maar die in een gezinswoning zitten. En jongeren die soms wel gedeelde woning willen. Hè. Friends concept heb je tegenwoordig wel. Je hebt de wooncoöperatie die in opkomst is. Hè. Dus inderdaad, mensen die in eigen beheer complex ontwikkelen en daar zelf ook inderdaad het prijsbeheer doen. Hè. Dus je ziet dat er zo ontzettend veel verschillende woonwensen zijn en dat eigenlijk die hele bouwmachine zit nog inderdaad in dat hele oude idee van je hebt of appartementen of gezinswoningen en daar zit eigenlijk niks tussen. En wat mij eigenlijk wel gestoord heeft de afgelopen jaren is dat er in de vakwereld, in het veld, is er enorm veel kennis en visie en verbeelding en ideeën over hoe je die woonopgave, die woningnood kan oplossen. Hoe je ook inderdaad daar variatie, betaalbaar, duurzaam, verdichten op de juiste plekken en niet verdichten op andere plekken. Hoe je juist inderdaad in plattelandsgebieden, niet denigrerend bedoeld, inderdaad ook het type woningen kan realiseren waar behoefte aan is. Dus de kennis is er al lang. En het gaat er nu met name om te zorgen dat die kennis er ook al in Den Haag op tafel komt en dat er echt iets mee gedaan wordt. Ik denk dat dat een van de grootste vraagstukken van dit moment, en dat geldt denk ik niet alleen voor wonen, maar voor heel veel domeinen, dat het is niet zo dat we niet weten hoe het moet, maar het is meer zo dat de mensen die erover gaan niet willen luisteren naar de mensen die er verstand van hebben.
Mag ik een voorbeeld geven? Want ik heb eerder vandaag gesproken met Michel Baars. Hij is van de circulaire sloper New Horizon Urban Mining. En hij heeft net zijn toko is onlangs overgenomen door Janssen de Jong Groep. En hij zegt, ik kijk met verbazing naar de gemiste kansen van deze campagne. En hij heeft het ook over een focus op de integrale aanpak die hij liever heeft en ook liever had gehoord in de verkiezingsstrijd. Luister even mee.
De oplossing voor klimaatproblematiek, de crisis waar we op afgaan, is niet alleen duurzame energie. Het kan en mag dus in een campagne niet alleen gaan over zonnepanelen, windmolens op land of zee en wel of niet een kerncentrale. Allemaal belangrijk, maar niet voldoende. We zullen het moeten hebben over het tot stand brengen van een circulaire economie. En dat gaat niet alleen over energie. Dat gaat vooral ook over grondstof en de besparingen die we kunnen realiseren in de manier waarop wij bijvoorbeeld onze bouwmaterialen maken. Daar zijn tal van goede voorbeelden voor en die voorbeelden komen uit het bedrijfsleven. Dat is niet vervelend bedoeld, maar het is een circulaire economie en niet een circulaire overheid. We moeten dus randvoorwaarden scheppen waaronder ondernemingen deze stappen kunnen maken en uiteindelijk die stappen worden omgezet in wetgeving.
Nou, Erik, we moeten veel meer samenwerken.
Zeker. Daar is ook niemand op tegen. Hè? Dat is,
nee. Maar het wordt niet eens benoemd, zegt Michel Baars.
Nee, omdat ik denk dat heel veel mensen het ook nog niet helemaal snappen. Ik bedoel, ik heb Michel regelmatig gesproken de afgelopen tijd en we hebben het daar ook veel over gehad. Heel veel mensen zien het gewoon nog helemaal niet. Wat dat nou precies, die denken bij circulariteit, is dat je een baksteentje links uit een huis haalt en aan de overkant van de straat weer in een nieuw huis plaatst. Ja, zo eenvoudig is het niet. De grap is dat ik toevallig vorige week in Rotterdam stond in een nieuw pand wat ze aan het bouwen zijn. En die jongen, die directeur, legde ook uit van dat het heel moeilijk is om bakstenen circulair te gebruiken. Dus om bakstenen die al gebruikt zijn weer opnieuw te gebruiken. Daar komt echt nog wel van alles bij kijken. En hij zegt, mijn vraag is groter dan het aanbod eigenlijk wat ik kan krijgen. Er zijn maar heel weinig partijen in Nederland die dat op dit moment kunnen bieden. Dus we praten er veel over, maar het is er gewoon nog niet. Dat is zelfs met een materialenpaspoort en al dat soort zaken. Het zijn allemaal mooie aanzetten. Maar het lijkt soms ook wel een beetje op 1000 bloemen laten bloeien. Maar dan komt niemand met een mooi veldboeketje. Van wat gaan we nou echt met elkaar doen? Gaan we nou eens 5 dingen met elkaar gewoon heel goed doen? En dan zijn we er. En dan terugkomt op wat jij net ook zegt van industrialisatie bijvoorbeeld. Is helemaal geen item in deze verkiezingen. Maar als je het hebt over de middenkoop, als je gewoon hebt over betaalbare woningen voor het middensegment, is industrialisatie echt een heel belangrijk ding. Bienze Dijkstra van Dijkstra Drijsma is daar bijvoorbeeld mee bezig. Hè? Hal Investment heeft net geïnvesteerd in Van Wijnen. Die gaan een Frieslandse fabriek neerzetten. Maar het komt wel uit de markt zelf. Daar is niks op tegen. Maar het wordt vervolgens niet gestimuleerd, aangejaagd vanuit de overheid. En je kunt het niet alleen verwachten dat die bouwers dat gaan doen. Die bouwers, ze doen zelf al een voorzet. Het zou wel handig zijn en slim als de overheid denkt, hé, dit is een trend, dit gaat een probleem oplossen. Want je krijgt eigenlijk ook nog eens een keer een ondercapaciteit aan bouwvakkers.
Ja.
Dus dat ga je met industrialisatie ook oplossen. Maar vanuit de overheid blijft het gewoon oorverdovend stil.
Floris Alkema, de Rijksbouwmeester, die benoemt dit ook. Die heeft het ook over, kijk nou naar een integrale aanpak, niet sectoraal. En hij heeft het ook over bijvoorbeeld prefab houtbouw. Dat hoorden we hem onlangs ook in een debat in de Bali zeggen. En waarmee hij eigenlijk bedoelt, ja, je gaat dan tijdelijk bouwen, binnenstedelijk, klimaatvriendelijk. Je pakt een heleboel problemen tegelijkertijd aan. Maar hoe kan het dat als we een Rijksbouwmeester hebben, die volgens mij een van de knapste koppen op dit dossier is, dat ik hem bijna nooit zie, dat ik geen politicus hoor die hem aanhaalt. Ja, jij volgt dit dossier al zo lang. Heb je je daarover verbaasd?
Nou, heel erg. En het is natuurlijk fascinerend dat er iemand op zo'n invloedrijke positie zit. Theoretisch zo'n invloedrijke positie als Rijksbouwmeester. Hij zit daar echt inmiddels al ruim 5 jaar. En hij zit nu in zijn laatste jaar. En mm-hmm. Hij heeft een onwijs mooi boek geschreven dat begin vorig jaar verschenen is.
Hij is gewoon de OMT-voorzitter van de ruimtelijke ordening van Nederland.
Hij heeft het allemaal netjes in een boek opgeschreven. De toekomst van Nederland, de kunst van richting te veranderen. Daar staat precies in inderdaad hoe je al die verschillende inderdaad, van groei en krimp, circulariteit, mm-hmm. duurzaamheid, klimaatadaptatie, woning, verdichting, hoe je al dat soort vraagstukken kan aanpakken. En ja, het is een van mijn de grootste raadsels waar ik eigenlijk mee worstel. Tenminste, de meest schrijnende dingen die ik eigenlijk als journalist altijd tegenkom, is inderdaad dat de kennis die er is, die we zo ontzettend nodig hebben om die complexe opgaven waar we gewoon als samenleving, als mensheid voor staan, om die op te pakken. Die kennis is er wel, maar op een of andere manier is er heel veel onwil om daar inderdaad mee aan de slag te gaan. En dat is toch, en dat kenmerkt Rutte natuurlijk ergens wel heel erg in die 10 jaar. Dat van allerlei kanten, inderdaad ook de WRR en het SCP en het CPB en wie dan ook, dat draagt best wel vaak hele relevante, nuttige informatie aan en kennis om inderdaad werkelijk vooruit te komen. Maar op een of andere manier wil die niet. En dat is wel een soort van cultuur die ook in zijn kabinetten geslopen is en dus vervolgens ook in de ambtenarij. Via die kennis die er is, dat doet voor ons niet ter zake, want wij willen gewoon door op de voet waarop we bezig waren. Maar ik moet wel zeggen dat ik heb de afgelopen jaar, ook met corona, is dat nog veel meer dan voorheen, heel veel ambtenaren in gemeentes, provincies, maar ook bij ministeries gesproken. En daar is wel degelijk echt een verandering van cultuur merkbaar. Ook vooral bij de jonkies, die zich heel erg bewust zijn van inderdaad die omslag die gemaakt moet worden. En echt met oren en ogen open het veld ingaan om te zoeken naar die antwoorden op die vraagstukken. Dus in die zin heb ik wel echt goede hoop dat het de komende jaren iets zal veranderen. Maar dan zal Rutte, als die de nieuwe premier is, straks ook weer, die zal daar wel echt inderdaad ook zelf werk van moeten gaan maken.
Cindy van der Velde van Vereniging Eigen Huis. Als jij met 800.000 leden in je achterzak gaat lobbyen in Den Haag voor, schiet nou eens op met alles een beetje. Heb je dan ook nog hoop op verbetering die Floor nu aankaart?
Nou, ik herken wel wat Floor zegt. Er is eigenlijk te weinig gebeurd. Er is te weinig geluisterd. Maar je merkt wel de laatste jaren dat urgentiebesef begint te ontstaan. En je ziet ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal woningen dat is gerealiseerd, dat het de laatste jaren inderdaad wel zo rond die 75.000 ligt. Maar vergeet niet, we zitten nog steeds met een tekort van zo'n 350.000. Dus we hebben nog echt wel een slag te maken. En wat me ook opvalt, is dat er heel veel aandacht uitgaat, terecht overigens, naar het grote woningtekort en waar en hoe er gebouwd moet worden. Maar vergeet niet dat er een heleboel mensen in een woning wonen die energielabel D of lager heeft. Mm-hmm. En die ziet ook nog eens een hele grote verduurzamingsoperatie of opgave op zich afkomen. En die hebben allerlei onzekerheden aangaande de fiscaliteit en de stimuleringsmaatregelen. We hebben maar even de wet Hille, de villatax, het morrel aan de hypotheekrente aftrek. En ook daar blijkt, als we onderzoek doen, dat het meer dan de helft van de kiezers vindt dat, of de huiseigenaar in ieder geval, die vindt dat een groot probleem, die onzekerheid. En ik vind dat daar ook wel wat meer aandacht voor mag zijn. Los van even waar gaan we bouwen en op welke manier doen we dat.
Alles zit vast.
Er zitten een heleboel dossiers vast. En dat vastzitten, als je dat gaat afpellen, dan heeft dat voor de huiseigenaren in heel veel gevallen met onzekerheid te maken. En als je onder onzekerheid, nemen mensen gewoon geen beslissing aan de keukentafel. Dat stellen ze uit.
Ja, of ze hebben het geld er gewoon ook niet voor. Heel simpel.
Nee, of ze weten niet wat het kost of wat er gaat gebeuren. Of wat er dan nog misschien subsidies aankomen. Dan zeggen ze tegen elkaar, nou wacht maar even hoor. Want het wordt vast nog wel goedkoper. Misschien komt er wel waterstof. We doen maar even niks.
Ja.
En dat is zonde, want je kan al heel veel doen. Kijk, zonnepanelen en isolatie misschien niet hoogdravend of sexy, maar daar kun je een heleboel CO2 al mee reduceren. Heel veel van de bestaande huizen zijn daar al best mee geholpen als eerste stap.
Wat veel bouwers ook zeggen trouwens, hè, van we zijn heel erg op dat gasloos gaan zitten en iedereen moet nu als een blinde van het gas af. Maar je had al heel veel ook, en er is gewoon geen tijd voor gegeven. Dat moet echt met een bloedspoed moet dat gedaan worden. Terwijl je had ook al een isoleren en dat soort zaken kunnen kijken. Daar had je al zoveel slagen mee kunnen maken. Dat is dan gewoon onbelangrijk. Dan is het in één keer gasloos, is in één keer het woord.
Nou, maar het isoleren is echt het laaghangende fruit. Dus ja. Ik zou het nieuwe kabinet ook willen aanraden om daar echt op in te zetten.
Als je nou één aanbeveling mag doen aan een volgend kabinet. Ik weet niet of we het al Rutte 4 mogen noemen, maar vooruit. Wat zou je het nieuwe kabinet voor wijsheid willen meegeven?
Ga heel goed kijken en luisteren op lokaal niveau wat inderdaad natuurlijk daar de vraagstukken zijn, maar ook wat voor kennis er al wel aanwezig is. Hè. Ik kwam laatst een heel mooi project tegen van KAW-architecten die in Veghel notabene hebben die echt in een vrij snel hoog tempo, hebben die in no time eigenlijk een aantal transformatieprojecten gedaan, waardoor er best wel een flink aantal nieuwe woningen is gerealiseerd. In Rotterdam zijn ze nu bezig met transformatie van een aantal leegstaande gebouwen, waar inderdaad wel de gemeente welwillend moest zijn, maar dat uiteindelijk was, waardoor er op korte termijn ineens best wel winst geboekt kon worden. Dus zorg dat inderdaad op lokaal niveau er de mogelijkheden zijn om de dingen die snel gedaan kunnen worden, dat die ook gedaan worden. Hè? Dus geef niet alleen de verantwoordelijkheid bij op lokaal niveau, maar geef dan ook de ruimte op lokaal niveau.
Cindy, als jij minister van gebiedsontwikkeling is geloof ik het woord dat jij graag gebruikt. Als je dat zou mogen worden in een volgend kabinet, wat zou je ze voor wijsheid willen
maken? De eerste wijsheid is dat ze zo'n minister maar moeten aanstellen. Laten we daar maar eens mee beginnen.
Maar dan ook wel kennis op het ministerie hebben, want dat is natuurlijk allemaal uitgewaaierd.
Ja, dat klopt. En inderdaad, wat je zegt, zomaar decentraliseren. Nou, dat zien we wel aan de jeugdzorg. Dat gaat gewoon niet goed. En dat gaat ook niet goed met verduurzaming en ook met een heleboel andere vraagstukken niet. Omdat het gewoon regie op centraal niveau vereist.
Ja, maar ik denk echt dat het probleem is van dit dossier is dat we, en dat is Rutte eigen, is dat het heel erg korte termijn is allemaal. En al de dingen die Cindy nu noemt zijn allemaal lange termijn. Maak nou eens een visie voor 10 tot 20 jaar, waarvan je zegt, dan willen we daar staan. En begin wel volgende week gewoon, als je dat dan opgeschreven hebt en met elkaar over eens bent, begin dan ook gewoon ergens.
We ronden hem af voor de radio-uitzending. Hartelijk dank aan Erik Verwij, hoofdredacteur van Cobouw. Dank, Floor Milikowski, journaliste, geografe, auteur van Een klein land met verre uithoeken en vele andere boeken. Natuurlijk bij de betere boekhandel online nu te halen. Cindy van der Velde, dankjewel. Van de Vereniging Eigen Huis, directeur daar. We gaan door voor een iets langere podcastaflevering. Dan kunnen we nog iets verder erop induiken. Tips en verhalen stuur je naar bouwmeesters@bnr.nl of via onze andere social kanalen. En dan kun je deze uitzending dus ook terugluisteren via bnr.nl of via de BNR-app. Dankjewel voor het luisteren en ajeto.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Geert-Jan Haan.
Je luistert naar de langere podcastversie van BNR Bouwmeesters. Ik zit hier met Erik Verwij, hoofdredacteur van Cobouw. Ik zit met Cindy van der Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis, en met journaliste, geografe en auteur Floor Milikowski. We hebben het over de enorme vraagstukken die op tafel liggen. En Erik, in de radio-uitzending hadden we het over een analyse die jij met je redactie hebt gemaakt van Rutte 3. Waarbij je naar een aantal specifieke thema's hebt gekeken.
Ja.
En ik wilde er nog wel één uitlichten, want je hebt ook gekeken naar infra.
Ja, zeker. En infra is iets wat helemaal niet aan de orde komt. Zeker niet nu in de verkiezingsstoten, omdat het te ingewikkeld is, denk ik, voor heel veel mensen. Maar infra heeft binnen de bouw het zwaarst van iedereen. Er liggen zoveel projecten stil te wachten op een A15, een A9 waar ze nu al mee beginnen. En het is de hele tijd het verhaal. Hè? We hebben een aantal jaar geleden hebben we gewoon besloten vanuit de overheid, we gaan het gewoon doen. En er waren toen ook al mensen, heb ik ook begrepen uit de overheid, die al toen al wisten van ja, maar dit gaat niet heel lang goed. Want dit gaat een keer teruggefloten worden. En wat zie je? De Raad van State zegt gewoon op een gegeven moment van ja, maar dit gaan we niet doen. En de metingen die jullie doen, die kloppen helemaal niet. We leggen het even stil. En ik vind het gek dat daar gewoon niet echt op wordt doorgepakt. Dat daar ook door Cora van Nieuwenhuizen gewoon niet echt op is doorgepakt. Om te zorgen dat dat wel gebeurt. Je maakte net in de radio-uitzending de grap tegen Cindy van je hebt 800.000 mensen, flinke lobby. Maar we kunnen in Nederland toch wel zeggen dat de boeren zich veel beter organiseren om hun standpunt over voor het voetlicht te krijgen dan de bouwers. Dat is duidelijk, want in die hele stikstofproblematiek krijgen die boeren vanuit de overheid gewoon meer prioriteit dan die bouwers.
Mag ik een iets breder bruggetje maken? Hoe denk jij überhaupt over bereikbaarheid? Want we hebben het bij infra natuurlijk ook over heel veel, maar we hebben het ook over wegen en over spoorlijnen.
Ja.
Hoe denk jij nu met de rare tijd waarin we leven, corona, we werken veelal thuis. Hoe denk je dat het eruit gaat zien? Wat voor impact het gaat hebben op de bouw van dit soort voorzieningen, ontsluitingen?
Ja, ik moet zeggen, de afgelopen 2-3 weken ben ik toch weer veel op pad geweest.
Ja, maar jij zoekt een huis. Dus
los van de weg Amsterdam, Oosterbeek, Arnhem. Ik ben ook gewoon in Zuid-Holland en zo geweest. En ik vind het eigenlijk weer bijna net zo druk als voor de coronacrisis. Ik schrik er echt van hoe druk het weer op de weg is. En ik dacht van de week een paar keer, zie je wel, als die corona dadelijk voorbij is, dan gaan we gewoon allemaal weer boom. We roepen nu allemaal dat het allemaal anders gaat worden. Ik betwijfel het. Volgens mij blijft er best een hoop druk en moeten die wegen gewoon goed zijn. En vergis je niet bij infra, je hebt het ook heel erg over onderhoud, hè? Er is ontzettend veel aangekomen.
Dat zou nu allemaal fantastisch kunnen gebeuren.
Ja, maar het gebeurt niet.
Waarom gebeurt dat aan de bruggen niet? Geen geld?
Ja, er wordt gewoon niet genoeg geld voor beschikbaar gesteld. Dat is gewoon, die roep is er vanuit. Ik weet dat er in Arnhem bijvoorbeeld een brug was die onderhouden moest worden. Volgens mij, als ik me niet vergis, de Brienoordbrug. Er zijn heel veel van dat soort bruggen die echt achterstallig onderhoud hebben. Er wordt gewoon niet genoeg middelen vrijgemaakt om dat op korte termijn te gaan doen.
Ja.
Er is wel wat vrijgemaakt om die infrasector aan het werk te houden. Hè? Dus want die nieuwe projecten die liggen dan stil. Nou, dan gaan we maar kijken of we in ieder geval met een aantal onderhoudstrajecten, of we daarmee wel die infrahoek gewoon aan het werk kunnen houden. Dus dat is wel gebeurd. Dat is wel bemoedigend in een bepaald opzicht. Maar lost structureel het probleem niet op.
Floor Milikowski, ik lees met veel interesse altijd jouw stuk in de Groene Amsterdammer, waarbij je ook vaak naar de regio gaat. En dan is het natuurlijk altijd een thema. Hoe zit het met die snelle spoorverbinding? Of hoe zit het met de bereikbaarheid van Zuid-Limburg of Zeeland? De tunnel bij Terneuzen, waar je heel veel tol moet betalen, vinden de mensen daar. Hoe kijken die, denk je, nu bijvoorbeeld naar de verkiezingen? Of hoe denken die over het post-corona-tijdperk? Hè? Thuiswerken biedt kansen, maar mensen gaan ook verhuizen. Wat is jouw idee daarbij?
Nou, je ziet inderdaad, laatst was ik bij een soort van expert meeting dingetje in het gemeente Emmen, waar ze echt heel serieus ineens weer helemaal hoop hadden gevat dat nu inderdaad met die coronacrisis en dat meer buiten de stad thuiswerken en zo, dat Emmen daar ineens enorm van zou kunnen gaan profiteren. Want ook daar merkten ze echt wel degelijk nu veel meer vraag dan zeg een jaar, anderhalf jaar geleden. Maar ik vind het inderdaad ook heel lastig om te voorspellen, hè, wat dat op lange termijn gaat doen. Het zou kunnen dat het een paar procent wel degelijk gaat veranderen. En dat kan al best veel impact natuurlijk hebben op inderdaad dynamiek en vitaliteit op bepaalde plekken buiten de Randstad ook. Het zou ook de druk op de Randstad iets kunnen verlichten. Maar wat je natuurlijk met name heel erg ziet, is dat er van de afgelopen decennia zo ontzettend niet geïnvesteerd is in bereikbaarheid die niet over de snelweg gaat. Hè? Dus we hebben dat OV echt laten liggen. Vanaf eind jaren 90 was het een tijdje best wel hot. Toen hadden we de HSL Zuid, die best ingewikkeld duurder en veel langer duurde dan gepland was. Betuwelijn is natuurlijk niet een onverdeeld succes geworden. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam is natuurlijk financieel gezien echt een drama geworden. En toen hadden we dat hele rechtspopulistische sfeer van de schop erin, asfalt en alles komt goed. Hè? Dus je ziet dat nu eigenlijk zien we een soort van dat die achterstanden op dat gebied echt oplopen. En dat we nu heel serieus weer aan het kijken zijn met z'n allen van oké, maar die spoorverbinding, daar moeten we toch echt weer. Of andere OV, hè, ook bussen, light, rail, metro, wat dan ook. Daar moeten we echt weer goed naar gaan kijken. Want inderdaad, die auto, we zullen daar toch op een of andere manier een beetje vanaf moeten. En niet dat die helemaal weg moet, absoluut niet. Maar we zullen toch waar mogelijk, zeker in dicht stedelijk gebied, zullen we echt veel meer inderdaad de mogelijkheden van OV moeten gaan benutten. Omdat je ook binnen zo'n stedelijke regio veel meer bewegingsvrijheid moet gaan krijgen met niet autovervoer om inderdaad van Amsterdam naar Purmerend, van Amsterdam naar Wormerveer, van de Zuidas naar Haarlem, van verschillende plekken in de stad naar Almere. Dus die stedelijke regio wordt veel meer het schaalniveau waarop mensen zich bewegen. En op dat niveau moet het OV ook echt goed zijn. En dan moet je natuurlijk bovendien zorgen dat die gebieden buiten de Randstad goed verbonden zijn dan weer met de Randstad en andere economisch sterke gebieden. Dus ja, we moeten daar gewoon helemaal mee aan de slag. Nederland is best wel echt een blinde vlek aan het worden op die treinenkaart. Ja, als we goed verknoopt willen blijven met de economisch belangrijke netwerken in Europa, dan zullen we daar echt werk van moeten gaan maken.
En het is er ook niet zomaar, want dan is er deze week weer een discussie over de trein van Amsterdam naar Berlijn en welke stops mogen dan aangedaan worden of niet. En dan zijn daar weer verschillende lobby's.
Ja.
Maar dat betekent dat het... Want het duurt al geloof ik 1 jaar of 10... voordat we 1.5 uur sneller in Berlijn zijn. Ja, dat wordt dan weer 11 jaar of 12 jaar. Op deze manier schiet het ook niet op.
Nee, en dat is ook dat Hollandse polder natuurlijk. Hè, en dat inderdaad ook die lelielijn van de Randstad naar het noorden toe... waarvan nog steeds niet duidelijk is of die er komt. Staat in veel programma's nu weer wel. Maar inderdaad, welke stops krijgt die dan? En wat betekent dat dan voor de plekken die niet een stop krijgen? Want het zou zomaar kunnen dat die dan weer leeggezogen worden... meer door de plekken die wel een station krijgen. Dus dat is ook ingewikkeld en dat heeft ook consequenties. En ook daarbij geldt, als je inderdaad dan zo'n beslissing uiteindelijk neemt... dan moet je wel rekening houden met de gevolgen die dat dan voor een andere plek heeft. Maar daar moeten we wel keuzes in durven maken. Want niks doen leidt helemaal nergens toe.
Ik denk het is lang geleden. Maar hebben we niet ooit de PTT naar Groningen laten verhuizen... met de belofte dat we mensen met de trein er naartoe konden? Is het 30 jaar geleden? Ondertussen,
lang geleden.
Kom maar jongens, we gaan naar Groningen toe. En vervolgens leg je die trein niet aan, toch? Dat was het verhaal. Ik ben wel eens met de trein naar Groningen gegaan voor een redactievergadering. Zat ik gewoon 3 uur in de trein. Ja. Dus dat is, we leren op een of andere manier, zit er ook geen voortschrijdend inzicht. Hè? We leren ook niet heel veel.
Nee, en het is ook. Ik was eind vorig jaar uitgenodigd voor zo'n deskundige bijeenkomst van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken over dat Wopke Wiebesfonds, hè, dat groeifonds. En toen was ook op een gegeven moment de vraag van een heel goed bedoelend VVD Tweede Kamerlid. Die zei van. Want ik zei, nou ja, best wel belangrijk, zo'n verbinding. Die zei van, maar is er niet iets wat we nu kunnen doen? Ja, maar als elke politicus altijd denkt, wel, is er niet iets wat we nu kunnen doen, dan maak je dus nooit iets voor over 10 of 20 jaar.
Cindy van der Velde, vanuit de wooneigenaar, mm-hmm. de mensen die graag ergens willen wonen, dan heb jij het al in de radio-uitzending over gebiedsontwikkeling gehad. Dat is eigenlijk wat Floor net al een beetje aangaf met van Amsterdam naar Almere of Wormerveer of Purmerend of Haarlem bijvoorbeeld. Hè. Dat is dan je woonsituatie en eventueel het forensen binnen 1.5 uur wat je normaal gesproken deed. Mm-hmm. Zie jij daar verschuivingen in de woonwensen onder jouw leden? En ook misschien in de verkiezingen een rol speelt of het stemgedrag van mensen?
Ja, wat je ziet is dat nog steeds de meeste mensen graag een koopwoning willen. Omdat ze daar ook vermogen in kunnen opbouwen. En dat maakt hen weer minder afhankelijk van de overheid. En ik vind dat nu is er heel veel aandacht voor middenhuur. En op zich is dat inderdaad een segment wat onder druk staat. Maar als je in de hele woningmarkt kijkt, dan zitten er toch heel veel mensen niet in de middenhuur, maar in de duurhuur. En die zouden liever een woning willen kopen. Dus ik vind dat daar aandacht voor moet zijn. En dan hebben we het over ongelijke kansen en dat soort zaken. Nou, dan denk ik dat er juist aan het begin van je wooncarrière, ja, daar moet je mensen helpen.
Ja.
En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan zo'n koopstartfonds, hè, wat ook in die actieagenda staat. Geef nou kortingen aan woningen, bijvoorbeeld tot aan de NAG-grens voor starters, zodat ze minder, of zodat ze makkelijker die woning kunnen kopen. En dan kun je op het moment dat die woning wordt verkocht, kun je die korting weer verrekenen. Je kunt zelfs de overwaarde of misschien de waardedaling nog delen, zodat je ook het risico wat wegneemt. Want het gaat niet alleen over woonlasten, maar ook over risico's. He, de woningprijzen zijn nu erg hoog. Wat als dat straks gaat dalen? Staan die huizen onder water? En daar moet je ook aan denken. Dus het gaat verder dan alleen betaalbaarheid en stenen. En in antwoord op jouw vraag, zie je nou ook de woonwensen veranderen? De woonwensen veranderen sowieso omdat de demografie verandert. We hebben meer eenpersoonshuishoudens. We worden ouder. We moeten langer thuis wonen. Dat doet iets met woonwensen. En ook corona. Ja goed, wat het op lange termijn uitpakt, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar je ziet dat mensen bereid zijn om, ja, die hebben meer behoefte aan buitenruimte. Dus die willen, zijn meer bereid om de stad te verlaten. Maar die hebben tegelijkertijd ook behoefte aan bijvoorbeeld een werkplek in hun woonomgeving. En dan is, of in hun woonhuis. En dan is mobiliteit is wel een heel belangrijk vraagstuk. En ja, mobiliteit doet ook heel veel met een gebied. Als een gebied slecht ontsloten is, dan wordt het leeggezogen. En is een gebied goed bereikbaar, ja, dan ontwikkelt zo'n gebied zich ook. En dan krijg je een beetje die agglomeratie, dat daar ook samenballing van activiteiten plaatsvindt. En dan profiteert zo'n heel gebied daarvan. Dus dat is absoluut iets om heel goed over na te denken. En nogmaals, dat gaat niet over een periode van 1 jaar of 4. Dan moet je echt 10, 20, 30 jaar vooruit durven denken.
Ja, maar toen ik afgelopen zomer, toen corona 2-3 maanden onderweg was, en er allerlei artikelen en verdiepingsverhalen in de kranten kwamen over de Great Reset, toen las ik ook van de woonwensen van mensen veranderen. We willen allemaal eigenlijk in een stad wonen of in een gebied waar alle faciliteiten binnen een kwartier voorhanden zijn. Dus de kinderopvang daar, het treinstation daar, maar een auto, nou ja, daar is ook nog discussie over, wel of niet voor de deur. Zie jij daar verandering in ontstaan of denk je glasplas was?
Nee, dat laatste denk ik zeker niet. Maar nogmaals, het heeft heel veel te maken met het samenspel van faciliteiten en mogelijkheden en met de levensfase. Maar het probleem nu is dat er gewoon heel veel consumenten niks te kiezen hebben. Dus die kunnen niet zeggen, ik wil daar of daar wonen. Die kunnen überhaupt geen huis vinden. Of die zijn oud en die kunnen niet levensloopbestendig wonen. En er is geen alternatief. Die zitten vast in een groot huis waar ze ook nog eens heel veel belasting voor moeten betalen. Omdat het huis maar ieder jaar in waarde stijgt. Terwijl ze misschien alleen maar een AOW hebben om van rond te komen. Dus ik begrijp je vraag. En er zijn natuurlijk heel veel wensen. Maar we moeten ergens beginnen. En we moeten ons goed realiseren hoe vast het op onderdelen zit.
Ja, nou ja, omdat in een van de verkiezingsdebatten vooraf, een van de meer inhoudelijke, toen hadden we Floris Alkema, de Rijksbouwmeester, die ook uitlegde in een panelgesprek aan Onder Hoes van de NVM van kijk, we hebben 5 miljoen gezinswoningen in Nederland, maar slechts 2 miljoen daarvan worden door daadwerkelijk gezinnen ook bewoond. En dan is er dus een soort mismatch, want er is geen doorstroming naar de achterkant. Er wordt aan de voorkant niks betaalbaars bijgebouwd. Dus je zou maatwerk kunnen leveren en dan heb je eigenlijk die gezinswoningen, die zijn er gewoon grotendeels al.
Ja, en deels, en dat is heel terecht dat hij dat natuurlijk zei. Hè? En deels zijn dat gezinswoningen waar mensen graag willen wonen. Deels zijn het ook bijvoorbeeld in alle bloemkoolwijken op plekken waar mensen nu niet zo heel graag willen wonen. Waar je heel goed na moet denken hoe je dat weer inderdaad van deze tijd kan maken en aantrekkelijk van nu. Maar er is inderdaad, ja, die mismatch is natuurlijk een heel wezenlijk onderdeel van die woningnood. En bij het bijbouwen, dus wat, waar en hoe gaan we bouwen, zullen we niet moeten uitgaan inderdaad van alleen wat er nu is. Maar vooral, wat is uiteindelijk het type voorraad die je in totaal wil hebben? En wat heb je nu? En wat is er dus nodig om inderdaad dan verschillende mensen op goede plekken te krijgen? Niet iedereen wil uit een gezinswoning verhuizen als hij oud en alleen is. Maar sommigen zullen dat wel willen. En wat Cindy zegt, er is gewoon nu op welke plek je dan ook bent, eigenlijk helemaal geen keus. Of je nou in een krimpgemeente bent of dat je in een enorm groeiende stad bent. Er is eigenlijk overal gewoon veel te weinig keus. En daar zal toch ook inderdaad iets van veranderende woonvoorkeuren met corona niet direct verandering in brengen. Hoewel het natuurlijk een hele interessante ontwikkeling is als je naar de Verenigde Staten kijkt. Dat daar inderdaad wel degelijk echt een trek uit de grote metropolen gaande is. New York, Los Angeles, Chicago die al een paar jaar krimpen. En steden meer in het middenwesten en in het zuiden van het land die echt aan het groeien zijn. Maar het is gewoon een ander schaalniveau dan Nederland. Dus het is heel interessant hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende jaren. Uiteindelijk de trek naar de stad was ook onvoorzien, hè, in de jaren 70, 80. Toen dacht iedereen, de stad gaat altijd leeglopen. En toen bleek een hele nieuwe generatie stedeling bleek juist naar die stad te trekken. Dat kwam totaal onverwacht. Dus als er nu iets van een trek weer uit de stad zou plaatsvinden, ja, dat kan natuurlijk echt gebeuren. Maar het begint natuurlijk bij die totale schaarste. En dat is eerst een vraagstuk voordat we dan weer gaan kijken naar wie, wat, waar. Of de mensen buiten of in de stad. Op alle plekken zal iets moeten gedaan worden.
Je kan het je niet meer voorstellen dat in de jaren 70, 80 dat er gewoon een tijd was dat Amsterdam gewoon straten had die dichtgetimmerd of dichtgemesseld waren als je je hond uitliet, dat je gewoon door geen raam naar binnen kon kijken, want dat was met bakstenen dichtgemaakt.
Zeker.
Dat is nu natuurlijk een bizarre situatie, maar je hoort wel tegelijkertijd ook dat Londen bijvoorbeeld ook aan het leeglopen is. Nou ja, er wonen nog een heleboel mensen. Dat is natuurlijk ook gewoon een prijsverhaal waarschijnlijk. Maar ja, er zijn hele interessante ontwikkelingen die waarvan we ook niet helemaal weten, Erik, welke kant het op gaat.
Nou, wat ik wel interessant vind, ik werd vanochtend gewezen op een artikel in die Economist van volgens mij ergens vorig jaar over de 3 grote blunders van overheden de afgelopen 100 jaar qua woningbouw. En dat is echt wel heel interessant. Wat je daar ziet, is op korte termijn vinden ze dat heel interessant. Dus dat gaan die huren gaan omhoog en die prijzen van die huizen gaan omhoog. En dan zeggen ze, ja, maar dat is goed, want het is goed voor de welvaart. En mensen voelen zich dan ook heel fijn. Dat is voor de politici ook een heel lekker gevoel. Maar het blijkt op de lange termijn gewoon desastreus te zijn. Want die mensen kunnen op een gegeven moment het niet meer betalen. Dus die gaan zich ongelooflijk in de schulden werken. Dus wat op korte termijn als een succes te boek staat, is op de lange termijn gewoon iets wat gewoon heel structureel funest is. Echt de moeite waard. En ik kan ze naderhand wel naar je sturen. Kun je ze misschien bij de show notes of zo zetten?
Dat zal ik doen. En ik zet hem dan ook bij de op het Twitter-profiel. Dus ik zal hem delen met de luisteraar.
Ik wil nog wel even terugkomen op wat Floor zegt. Want waar ik me wel aan stoor eigenlijk in die discussie over die oudere mensen en die gezinswoningen, is dat we hier gewoon een hele groep pakken waarvan we zeggen, ja, allemaal leuk, Maar die moeten wel gewoon lekker kleiner gaan wonen. Hè? Dat wordt ook gewoon met een gemak gezegd.
Nee, dat zegt Floris Alkema dan niet. Nee, maar... Die geeft alleen de cijfers weer. En hij zegt, mensen mogen het zelf bepalen. Maar het geeft aan dat je wel op een bepaalde manier zou kunnen bouwen. Ja, maar dat je erover na moet denken, ook wat Cindy eerder zei, demografisch gezien.
Ja, maar het gekke is, als je dan naar huizen gaat kijken, wat ik toevallig op dit moment aan het doen ben, is dat aan de ene kant zeggen we, die oudere mensen moeten uit die huizen weg. Tegelijkertijd kan ik het woord levensloopbestendig echt niet meer horen. Elk huis wat maar beneden een slaapkamer heeft en een badkamer gemaakt kan worden, is een levensloopbestendig huis. Dat is de nieuwe makelaar jargon. Ja. En tegelijkertijd zeggen we dan tegen die mensen, ja, het is leuk dat het levensloopbestendig is, maar je kinderen zijn thuis. Zou je even kleiner willen gaan wonen? Ja, ik vind dat echt te kort door de bocht. Echt. Dat...
Ja, nou,
maar je zou het niet gestimuleren.
Nee, het hoeft niet. Nou klink je als een politicus in een verkiezingsdebat, hè?
Heel goed.
Even stelling nemen.
Maar je kunt ook stimuleren. Kijk, als er eenvoudigweg niks te kiezen is, dan hoef je helemaal dat gesprek niet te voeren. Maar begin nou eerst maar eens met daar wat keuzemogelijkheden creëren. Voor alle groepen. Niet alleen voor de ouderen of voor de starters. Maar dan krijg je een gezonde woningmarkt. En dan kun je ook daar weer wat gezonde marktwerking krijgen.
Maar wat Floris Alkemade ook zegt, is als je nog een miljoen woningen wil bijbouwen, waarvan Rutte aan het begin van de radio-uitzending al zei in dat fragment van dat gaat niet lukken, heeft iedereen laten doorrekenen, maar toch roept iedereen het. Als je realistisch bent, die 1 miljoen nieuwe woningen, zorg ervoor dat die echt modern zijn, dat die echt bij de tijdsgeest passen. Dus qua
dat zou ik wel doen,
duurzaamheid, et cetera. Nee, maar dan heb je dat op die manier geregeld. Maar dan moet je dus niet. Dat is ook een vorm van maatwerk, hoe je erover over na kan denken en na kan kijken. Dat is althans hoe ik Floris Alkemade me herinner in dat debat in de Bali.
Nee, absoluut. En inderdaad, natuurlijk moeten mensen niet gedwongen worden om een gezinswoning te verlaten als ze dat niet willen. Maar er zijn dus best veel mensen die dat wel willen. En voor hen is ook geen keuze. En inderdaad, als je, hij zei dat op een gegeven moment ook heel mooi. Ik weet niet of het in dat gesprek was of anders. Maar dat als je de verschillende opgaven waar we mee te maken hebben, als je die maar op een goede manier aan elkaar verbindt, dan komt het antwoord vanzelf naar boven. En dat geloof ik. Het is ergens ook dat we met elkaar een vertrouwen moeten gaan hebben. Dat als we de bestaande aannames loslaten en inderdaad met vertrouwen naar die opgaves gaan kijken en de dingen aan elkaar verbinden en gaan samenwerken en niet meer in die hoekjes gaan zitten en niet meer iedereen zijn eigen tokootje, maar gewoon inderdaad op alle niveaus, inderdaad zowel horizontaal als verticaal of wat dan ook, gewoon samen inderdaad naar een soort van doel toe werken. En dan kom je weer bij die visie natuurlijk. Weet je, een visie is Rutte die noemt het dan een blauwdruk voor de toekomst en een olifant die ons het zicht op de toekomst belemmert. Ik zie het meer als een soort van stip aan de horizon waar iedereen zich toe kan verhouden. Weet je, Johan Cruijff die zet het natuurlijk ook met die fluwele revolutie bij Ajax. Een stip op de horizon neer. En dan weet iedereen vervolgens daarin weer zijn eigen perspectief en zijn eigen rol. Dus het is niet dat we hoeven ook niet weer terug naar de rijksnota's van de vorige eeuw, waarin Den Haag precies inderdaad op de tekentafel uittekent wie, wat, waar en hoe. Maar het is inderdaad meer iets van waar willen we met z'n allen naartoe? Een collectieve ambitie waarin iedereen weer zijn eigen taak weet om daaraan te werken.
Johan Cruijff als minister van gebiedsontwikkeling. Het wordt een lastige, maar...
Ja, hij is dood. Dus het wordt heel lastig.
Niet. Echt?
Maar de woningmarkt is toch af, hè? Dus wat maakt het uit?
Wat ik wel interessant vind, want we zitten hier natuurlijk vlak voor de verkiezingen. En ik kwam vanochtend een mooi staartje tegen, wat ik wel wil delen in dit gezelschap. Investering in woningbouw in miljoenen euro's per jaar van het CPB. Keuzes in kaart 2021. De VVD 100 miljoen per jaar. CDA en D66 1,5 miljard per jaar. Worden interessante gesprekken volgens mij bij de formatie.
Oh, wat een verschil, ja.
Extreem verschil. Je hebt de VVD 100 miljoen, de SGP 700 miljoen, 50 plus een miljard. CDA, D66, 1,5 miljard. En de topper is PvdA. Moet even kijken. 3,2 miljard. Maar ja, als je dus ervan uitgaat, stel dat we doorgaan wat we aan het doen zijn. Dus dan hebben we CDA, VVD, D66. Dan hebben we er dus twee die zeggen, er moet 1,5 miljard per jaar in die woningbouw. En de club van Rutte zegt, 100 miljoen, should do.
Je bent niet zo'n fan van Rutte, hè?
Nou ja, ik vind gewoon, zeker vanuit mijn rol als hoofddirecteur van Cobouw, vind ik dat je gewoon moet kijken, hoe hou je het in stand? Hoe zorg je dat we echt die slagen gaan maken? Die transitie in die markt gaat maken? En ik zie gewoon bij Rutte de afgelopen jaren gewoon niet dat dat op een goede structurele manier gebeurt. En ik heb er ook een hard hoofd in dat het de komende 4 jaar wel gebeurt. Ik ben positief van nature, zeg ik altijd voor de grap. Maar ik heb nergens de afgelopen 10 jaar een gevoel gekregen dat volgende week na de verkiezingen in één keer totaal iets anders is.
Maar Erik, mis jij dat ook in de campagne dat als er eenmaal beslissingen zijn genomen, Groningen, gaskraan, dicht, je hoort er weinig over in de campagne. We gaan de wijken van het gas afhalen. Beslissing is genomen, lukt nog niet helemaal, maar het is bijna geen debat waardig. Nee. Is dat een soort rode draad die je ziet?
Jazeker, maar ik denk dat heel veel politici tijdens de verkiezingen ook graag door de vooruit kijken, niet in de achteruitkijkspiegel. Want het is niet altijd per se geweldig wat je daar...
Als oppositie zou ik dat wel doen, toch?
Ja, ja. Dan is er de legitieme vraag van hoezeer wil die oppositie met een gestrekt been erin? In hoeverre zitten we met z'n allen eigenlijk in een soort middenveld?
Ja, maar je noemde net even in de achteruitkijkspiegel kijken. En jij noemde al Groningen. Ja, ik vind daar dat echt zo typerend voor wat er gebeurd is. Als je de parallellen ziet met de toeslagenaffaire, hoe mensen als een soort potentiële profiteurs zijn benaderd, vol wantrouwen. En er is een centrum voor veilig wonen gekomen. Er is een nationaal coördinator gekomen. Het is allemaal weer vertrokken. En intussen zitten die huiseigenaren in Groningen met de schade. En ze hebben nog geen vergoeding of geen compensatie, geen perspectief, niets gekregen. En dan denk ik, ja, zet nou eens de burgers voorop en niet de procedure. En ja, er komt natuurlijk een parlementaire enquête. En ik vind dat ja, meer dan terecht op dit onderwerp. Ik vind dat echt een van de zaken die flink fout is gegaan de afgelopen jaren.
Floor?
Ja, nou, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik sprak ook op een gegeven moment ook een ambtenaar van BZK, relatief jong inderdaad. En die was ook. Ik ken zoveel mensen die in de loop der jaren op dat Groningen dossier hebben gezeten. Dat qua werkgelegenheid in die zin is het goed geweest. Maar iedereen haakt ook heel snel af, omdat het zo pijnlijk is. Hè? Maar die vertelde ook, dan komen wij met zo'n hele delegatie van BZK komen we dan weer aan in zo'n dorp inderdaad in Groningen, in het aardbevingsgebied. En daar is dan vervolgens een wethouder die 3 portefeuilles heeft en ook nog in zijn eentje of in der eentje de kinderen van school moet halen. En die machteloos staat tegenover die hele afvaardiging van BZK. Hè? Dus dat is inderdaad echt echt pijnlijk en schrijnend natuurlijk. Maar wat je qua dat hele energie, dat klimaatneutraal vraagstuk van dat isoleren van die woningen. Je ziet daar natuurlijk ook, die decentralisatie is best wel ingrijpend. Dus dat inderdaad in Den Haag men heel makkelijk kan zeggen, we hebben dat vraagstuk gedecentraliseerd, dus gemeenten moeten het zelf maar gaan oplossen. Maar het is, we hebben complex is het sleutelwoord natuurlijk. We hebben dat al vaak gezegd, maar die complexiteit, daar heb je echt kennis en middelen voor nodig. En die kennis is er op gemeentelijk niveau heel vaak natuurlijk niet. Hè. Maar die is ook op rijksniveau, door het wegbezuinigen van het ministerie van Vrom onder andere, is die kennis daar ook verdwenen. Maar het is een hele makkelijke manier om verantwoordelijkheden over de schutting te gooien. Dus die hele vraag van, wie gaat inderdaad dat energie-neutraal maken van die woningen? Wie gaat dat betalen? Daar hebben we nog helemaal geen antwoord op. En overal heb je die klimaattafels waar daar maar antwoorden op gevonden moet worden. Maar dat gaat natuurlijk ook niet heel makkelijk. Dus het is echt, ja, je ziet dat inderdaad, iedereen zit elkaar ook daar aan te kijken. En ja, iemand moet op een gegeven moment een soort van knopen gaan doorhakken van jullie betalen of wij betalen. Maar het moet wel nu gebeuren. En we zullen uiteindelijk samen moeten gaan betalen.
Dat kennisvraagstuk is een hele belangrijke. Want je hoort dat ook vanuit de culturele erfgoedsector, dat er geen kennis op lokaal niveau is. Je hoort dat vanuit de transformatieafdelingen. Wat gaan we doen met al die kantoren straks? We willen het ombouwen, maar wie gaat daar de regie voor nemen?
Volgens mij had ik het net met jou voor deze uitzending over Jacqueline Kramer.
Ja.
Die hebben we vorige week geïnterviewd in Kobo. En die zegt gewoon, toen ik wegging, zegt ze, lag er gewoon een plan, er lag gewoon een visie waar alle departementen met elkaar moeten overleggen. Dus je had een horizontaal binnen de overheid, die departementen moeten met elkaar werken. Zegt ze, en tegelijkertijd hadden we de provincies en de gemeentes ook aangelijnd. En ze hadden het bijvoorbeeld over in de Randstad, bijvoorbeeld een of andere ontwikkeling, hadden ze een visie voor geschreven. Ze zegt, daar heb je wel een paar provincies dan voor nodig die aangelijnd moeten zijn, met elkaar aan tafel gaan zitten en met elkaar beslissen, zo gaan we het doen. En wat je nu ziet, is dat het een soort fragmentatie is. Iedereen is voor zichzelf bezig, want er is niet een overkoepelend verhaal. Er is ook niet iemand die het overkoepelend stuurt. En dan krijg je dus dat het blijft liggen of dat het tussen de wal en schip valt.
Nou, dat is misschien een beetje wel in de actieagenda wonen. Want daar hebben natuurlijk 32 partijen, die hebben daar met elkaar over nagedacht.
Waaronder jullie?
Waaronder wij als een van de, het kleine radertje in het geheel. Maar ik denk dat het een goed doordacht plan is, wat door een heel breed spectrum van verschillende partijen is samengesteld. En daar staan echt wel concrete handreikingen in. Maar goed, er ontbreekt nog één handtekening. En dat is de handtekening van het ministerie eigenlijk.
Maar ik vind dat wel goed. Jij noemde die actieagenda. We hadden een paar weken geleden, misschien alweer 2 maanden geleden, zag je ook dat manifest in de bouw. Waar dus Jan Godmans en Norbert Schotten een voorzet gaven. En wat je daar voor de eerste keer zag, is dat voorheen werd dat vaak bij Bouwend Nederland neergelegd of bij een andere brancheorganisatie. Wat je nu zag, is dat die bouwers zelf zeiden van, oké, maar nu is het mooi geweest. Wij vinden met 30, 40, zijn er volgens mij ondertussen 200 bedrijven, dat we hier iets moeten gaan doen. En we gaan niet meer zitten wachten tot het in een andere structuur of in de bestaande paden gaat gebeuren. We nemen gewoon zelf het heft in handen. Hetzelfde zie je natuurlijk nu met diezelfde Jan Rotmans die nu zegt, er moet eigenlijk gewoon een agenda voor de bouw komen. Er moet een transitie komen. En waarom wordt er in de bouw niet naar buiten de bouw gekeken, hoe daar de transitie plaatsvindt? Hoe kunnen we dat versnellen? Hoe zorgen we ervoor dat die transitie er wel komt? En wat ik wel goed vind om te zien en bemoedigend om te zien, is dat die bouwbedrijven nu zelf het heft in handen nemen en zeggen van, nee, we gaan het anders doen en dit gaat ons niet snel genoeg. Dus we steken de koppen bij elkaar en we gaan het zelf doen. We wachten niet meer op de overheid, we wachten niet op brancheorganisaties. We gaan zelf gewoon aan de slag.
We ronden hem af ook voor de podcast met dezelfde vraag die ik jullie in de radio-uitzending stelde, maar je zou een ander antwoord kunnen geven, want we hebben weer een aantal andere thema's besproken. Heb je nog een tip voor het kabinet of een punt waar ze zich mee bezig zouden moeten houden, wat echt een soort ondergeschoven kindje is? Cindy, je hebt nog een aantal aantekeningen, er zal vast nog iets bij staan.
Ja, er staat genoeg bij, maar ik vind eigenlijk wel heel mooi wat Floor zei. Inderdaad, die stip op die horizon, schets dat nou eens. Dat is wat we ook bedoelen als we het hebben over een visie. En dan gaan partijen zich daartoe verhouden. En dan gaat er iets ontstaan. Want je kunt het niet volledig aan de markt overlaten, maar je kunt ook niet als overheid tot aan detail de regie nemen. Dus
ja.
Ik vind dat heel mooi gezegd.
Floor, heb je nog een andere,
nou, dan sluit
ander tegeltje?
Dan sluit ik me daarbij aan bij Cindy.
Nee, maar ik vond het wel goed dat we nog even ook aandacht hadden voor bijvoorbeeld het bereikbaarheidsthema. Want dat is wel iets dat vaak ook terzijde wordt geschoven, waar ik ook eigenlijk weinig over gehoord heb deze campagne.
Misschien is dat nog wel interessant om eventjes. Dat gesprek in de Bali was heel interessant, omdat het begon met Onno Hoes, die riep inderdaad, we moeten op Finex-achtige proporties gaan bouwen. Want anders redden we het niet, moet ook buiten de stad. En er is natuurlijk, weten we van de Finex juist ook, dat het enorm lang heeft geduurd om dat gebiedsontwikkeling, het onteigenen van grond, inderdaad het aanleggen van de infrastructuur, vervolgens inderdaad het bebouwen van die grond duurt eindeloos. Ja. De Phoenix is nog steeds niet eens klaar. En die is van 1992, geloof ik. Dus bouwen buiten de stad gaat echt niet sneller.
Het gemak waar nu gezegd wordt door sommige partijen, bouw een stad van 150.000 woningen.
Ja, dat is natuurlijk echt waanzin. Dus we moeten, ik bedoel, de mensen, niet alles moet in de bestaande grote steden. Je moet vooral naar die opgave echt regionaal bekijken. Weet je, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, kijk naar de regio rondom die steden. Niet alles hoeft binnen de gemeentegrens van die grote steden. Maar je moet wel bouwen bij die economisch sterke plekken. Want daar willen mensen wonen, omdat daar gewoon de mogelijkheden zijn inderdaad om te werken, voor voorzieningen, om je te ontwikkelen, om je te ontplooien, om je levensdromen waar te maken. Niet voor iedereen, hè. Er zijn echt genoeg mensen die niet in de grote stad willen wonen. Maar dat is wel die trek naar de stad, komt daardoor. Dus ga je inderdaad absoluut geen steden in de middle of nowhere bouwen, want Almere en Lelystad zijn nou niet dusdanige successen dat we denken, dat doen we nog eens eventjes lekker over.
Nou ja, ik sprak toevallig een paar weken geleden Mels Krauwel van Bentham en Krauwel. Ja. En die hebben een van de eerste prefab woningen in Almere neergezet, heeft van Bentham zelfs nog een paar jaar in gewoond. Daar kwam wel creativiteit vandaan. Dus we kunnen niet Almere helemaal afdoen.
Nee, en
als
Almere Oosterwold, dat vind ik echt. En sowieso, ik bedoel, Adrie Duivenstein heeft in Almere als wethouder wel iets op gang gebracht. Dat hele vrije bouw, dat vrije wonen, dat laat het aan de burger zelf om het te doen. En daar gebeuren wel degelijk nu interessante dingen, maar dat heeft lang geduurd. En bovendien, dat betekent niet dat je inderdaad dat weer helemaal moet gaan overdoen. Daar is nog genoeg ruimte om op dat soort manieren te experimenteren.
Het is alleen geen geld meer voor een goede Floriade, maar dat is iets wat ze volgend jaar maar uitzoeken. Erik, jij nog een slotwoord?
Ja, ik zou wel heel graag willen, punt 1, dat er een visie komt. En of die nou vanuit het kabinet Rutte komt, of dat ze ervoor zorgen dat dat door iemand anders wordt gedaan, dat maakt me niet heel veel uit. Ik zou zeggen, bel Jacqueline Kramer nog eens. Die gaf aan dat het gewoon nog op de plank lag en nog actueel was. Ik heb geen idee of dat zo is, maar het is de moeite van het checken waard. En ik zou gewoon echt willen dat een aantal zaken gewoon versneld worden doorgevoerd. Dat gewoon die vergunningentrajecten en dat soort zaken, dat kan echt allemaal veel korter. Als je ook jonge ondernemers spreekt, wat wij regelmatig ook doen in Game Changers, onze podcast ook. En die zeggen gewoon, ja, in het buitenland ben ik gewoon met een jaar klaar. In Nederland moet ik gewoon 4-5 jaar wachten voordat ik überhaupt aan de slag kan dat er een vergunning is. En ze snappen allemaal dat wet en regelgeving altijd achter innovatie aanloopt. Maar volgens zeggen is dat in Nederland wel, lopen we wel heel langzaam achter die innovaties aan. Dat is hier wel heel bureaucratisch.
We hadden toch een versnellingsteam of een versnellingsdingetje? Dat las ik ook in jouw artikel. Had Longren toch als wapen?
Ja, maar ja, dat moet dan wel gebeuren. Ik bedoel, ik hoor jij vond het een grappig woord. Ik hoor een hoop pamfletpraat. Maar ik wil gewoon zien.
Ja, dat vond ik een grappig woordje.
Ja, dat is een mooi woord, pamfletpraat. Zijn we goed in tijdens de verkiezingen? Nee, ik zou heel graag willen dat er een visie komt. Ik denk echt dat is terecht wat Floor ook zegt. Daar staat of valt het mee. Maar gewoon een visie en dat we vervolgens wel de eerste palen slaan. En met elkaar gewoon daar in goed overleg mee aan de slag gaan. En nu klink ik echt als een politicus.
Ja, toen je pamfletpraat zei, toen heeft Cindy de koptelefoon afgedaan. Dus die heeft de rest niet meer gehoord. Maar desalniettemin, ik vond het een heel leerzaam uur. En we hebben het nog niet eens gehad over de verdozing van Nederland, over de kassen, over de datacentra. Alles wat ook bij de inrichting en de ruimtelijke ordening van Nederland hoort. Maar dat moeten we dan maar met een volgend kabinet gaan bespreken. Dan gaan wij naar Den Haag en dan gaan we daar een tafeltje neerzetten. Mag iedereen langskomen. En dan hebben we gewoon een heel lang debat. Lijkt me gezellig. Dus dan is corona hopelijk ook voorbij. Ik dank jullie. Erik, dank je wel.
Ja, jij bedankt.
voor je felheid jegens Mark Rutte, hoofdredacteur van Cobouw. En natuurlijk de feiten die je op tafel hebt gelegd. Cindy van der Velde, directeur Vereniging Eigen Huis. Veel dank.
En gedaan.
Floor Milikowski, geograaf, journalist, auteur van een heleboel boeken. Ook veel dank. En heel veel succes met het in de gaten houden van de macht. Wilde je nog iets toevoegen?
Nee, snel bouwen is natuurlijk belangrijk, maar goed ook, hè, kwaliteit ook. Hè. We hebben eerder natuurlijk in het verleden regelmatig dit soort enorme bouwopgaves gehad. En toen hebben we ook woningen neergezet, de jaren 50 en 70 van achteraf gezien, best wel belabberde kwaliteit ook. Dus laten we nu snel dingen gaan realiseren, maar laten we alsjeblieft ook echt goed opletten dat we het kwalitatief hoogwaardig en op zo'n manier bouwen dat mensen er heel fijn kunnen wonen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.